Jezus Christus. En ook als je zomaar bent ingeschakeld op deze lijfdienst, van harte welkom. Ik verlang naar u, Heer. En ik hoop dat dat niet alleen ons zingen betreft, maar ook het openen van Gods woord, wat we nu met elkaar willen doen. En zoals Bertel had aangegeven in het begin, kan het niemand ontgaan zijn wat er de afgelopen 2 weken allemaal aan de hand is. En inderdaad bedoel ik dus niet de coronapandemie, maar vooral het hele thema rondom racisme. En dat is een thema wat al eeuwenlang eigenlijk op allerlei verschillende terreinen slachtoffers heeft gemaakt. En dat tragische overlijden van de Afro-Amerikaanse George Floyd staat daarin eigenlijk niet op zichzelf. En dat zien we nu ook wel terug in de nieuwsbeelden die we zien. Maar er zijn ook voor hem vele anderen omgekomen, omdat zij op basis van hun huidskleur anders, maar inderdaad ook gewelddadiger benaderd zijn, behandeld zijn. George's overlijden heeft een golf van protesten teweeggebracht. En overal kun je Black Lives Matter lezen. Zwarte levens doen ertoe. En op social media werd die verbijstering en het protest zichtbaar gemaakt, doordat accounts bewust op zwart gingen. Zoals hier op Instagram bijvoorbeeld. En vanuit Amerika is die ontsteltenis en ook het protest in heel rap tempo eigenlijk de wereld overgegaan. Veel sneller dan we verwacht hadden. En zo zijn er ook bij ons, hier in Nederland, op verschillende plaatsen demonstraties geweest tegen racisme. Je hebt het kunnen zien op televisie. En in Amerika zijn het de grootste demonstraties tegen racisme zelfs sinds de jaren 60, kun je nagaan. Destijds, toen de baptistenvoorganger Dr. Martin Luther Jones een hele gigantische grote menigte op de been kreeg om te strijden, om te protesteren tegen racisme, dat was toen al heel wat. En dan zou je denken, nou, dat heeft toen wel de oplossing gebracht, maar niets is minder waar. Op de oppervlakte lijkt daar dan misschien wel verandering te zijn aangebracht, maar onder de oppervlakte mensen ziet het er vaak heel anders uit. En de actuele protesten, ja, die zijn er eigenlijk slechts maar een uiting van. En vanochtend wil ik met jullie nadenken over wat er onder die oppervlakte soms speelt. Ook bij mij, bij ons. Dus niet alleen daar in Amerika en niet alleen maar hier in Nederland, maar zelfs bij velen van ons, vermoed ik. Want soms, moet ik eerlijk zeggen, schrik ik er een beetje van hoe snel ook onder ons en inderdaad, ook bij mij, er soms een vorm van racisme aanwezig is. Hoe subtiel misschien ook. En die schrik heeft niet alleen maar te maken omdat het not done is, omdat dat niet hoort natuurlijk, maar juist ook met het feit dat het van binnenuit naar boven komt, terwijl daar binnen, zo beleid ik en ervaar ik, Gods geest ook aanwezig is. En dat heeft dan wat te maken met dat diep psychos zijn, dat dubbelhartig, dubbelzielig zijn waar we het onlangs over hebben gehad. Maar laten we heel duidelijk zijn. In het hart van een volgeling van Jezus is totaal geen ruimte voor racisme of voor discriminatie. En dat is ook precies zoals de Heere God naar ons kijkt. En dat wil ik vanuit de Bijbel in 6 korte punten met jullie gaan onderbouwen. Dus pak je Bijbel erbij, neem hem lekker op schoot. En dan gaan we beginnen bij het begin. Bij Genesis, hoofdstuk 1, vers 27. De geschiedenis van de mens begint daar en dan lezen we dit. Lees maar eens mee. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. We zijn dus allemaal door God geschapen. En dat onderstreep ik. Allemaal. Want dat is punt 1. Elke persoon is doelbewust door God geschapen naar zijn goddelijk beeld. Weet je, dat betekent het ook. Dat betekent dan ook dat elk mensenleven heilig is. En daarmee bedoel ik niet dat elk mens dus zomaar ook gered is. Maar omdat we naar Gods beeld zijn geschapen, is zijn stempel op elk mens aanwezig. En daarmee is elk mens natuurlijk ook beschermwaardig. En daarmee zijn alle mensen ook gelijkwaardig. We zijn allemaal gelijk geschapen als mens en dat dan weer als beelddrager van God. Dat, zusters en broeders, Dat is ons evangelie. Het tweede punt. We stammen allemaal van dezelfde ouders af. Lees Genesis 1, hoe we afstammen van Adam en Eva. En prachtig hoe dan in Genesis 3, vers 20 dit staat geschreven, moet je lezen. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. Schitterend. En als Paulus, een Jood, in Athene, daar in Griekenland, op de Areopagus staat tussen de heidenen, dus tussen de Grieken, en dan uitleg geeft over het evangelie, zegt hij onder andere dit over de Heere God. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die over de hele aarde is verspreid. Dus al die mensen over de hele wereld zijn eigenlijk allemaal met elkaar verwant. En dan punt 3. En dan komen we bij de kernbijbeltekst, zoals Betty ook al gelezen heeft. Elke persoon is voor God even waardevol. Nou, Paulus maakt daar dus een heel gedurfd, maar ook een heel ongehoord en zelfs verbluffend statement over. Wat gelezen is in Galaten 3. Ik lees hem nog een keer met jullie. Lees maar eens mee. Het is niet van belang dat men Jood is of Griek. Het is niet van belang dat men slaaf is of vrije. Het is niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En ook weer in de voorbereiding, weet je, dacht ik echt, ik vind het heel lastig om bij u en bij jou nu onder de huid te krijgen hoe gigantisch, revolutionair en schokkend datgene wat Paulus hier schrijft eigenlijk is. Sowieso voor Joden en mensen in die tijd. En zelfs voor sommigen van ons nu nog. Grieken, dus niet Joden, dus heidenen, hè, werden door de meeste Joden als onrein en als inferieur gezien. Daar kwam je niet thuis, daar at je niet mee, daar sprak je niet mee, die raakte je niet aan, die keek je niet eens aan. Er ging zelfs een aantal opmerkingen rond dat God de heidenen gemaakt zou hebben voor brandhout in de hel. Nou, je zou dus kunnen zeggen dat die Grieken en al die andere heidenen dus allerlei redenen hadden om te gaan protesteren tegen dat racisme, tegen die discriminatie. Was het niet dat ze er zelf ook best wel wat van konden, eerlijk gezegd? Heidenen hebben zo goed als de hele geschiedenis door de Joden vervolgd. Ze werden tot slaven gemaakt, destijds in Egypte. Werden continu aangevallen door de Canaanieten en andere volken. Ze werden grotendeels, 10 stammen in ieder geval, vernietigd door de Assyriërs. Tot slaaf gemaakt, tot niets gemaakt en afgevoerd naar Babylonië. Net als in de recentere geschiedenis door Nazi-Duitsland. En desondanks, hè, leert de Bijbel ons dan dat er nog Jood, nog Griek is in Gods ogen. Dus misschien voel je dan een klein beetje aan wat dat teweegbracht in de harten van diegenen die dit lazen. Zowel gelovigen die uit de heidenen kwamen als Joodse gelovigen. En het is niet van belang of je slaaf bent of dat je vrij bent. Hey, nog zo een, hè? Slavernij zou je denk ik ten tijde van Paulus ook wel een soort van pandemie kunnen noemen. Want het Rijk van Rome dat draaide op de slavernij. Zonder slavernij zou het helemaal in elkaar kelderen. En tuurlijk, uitzonderingen daar genomen, werden slaven voor alle en de meest smerige klusjes ingezet. En het recht van de slaaf? Je kon zonder instemming, met geweld, met hem of haar, naar bed gaan. Je kon ze slaan, geen probleem. Je kon ze vernederen, je kon ze verkopen, wat je ook maar wilde. En dan die radicale en ook voor sommigen onder ons nog confronterende opmerking. Het is niet van belang dat men man is of vrouw. Hey, een ingrijpend en vergaand statement. Zeker in de Romeinse maatschappij, waar vrouwen echt als het bezit van een man werden gezien, ook volgens de wet. Wat een vrouw dan wel mocht, was zwijgen. En onder Joden en andere omliggende volken was dat echt niet anders, hoor. Een vrouw was het bezit van haar vader. Totdat ze het bezit werd van haar man. Vrouwen waren of echtgenoten, of ze waren een bijvrouw, een concubine, zeg maar. Of het was een prostituee. Iets anders was er niet. Ik heb al wel vaker in de preken hier in de regenboog toegelicht wat een vrouw destijds allemaal moest doen. Of juist niet mocht doen. Dus eigen rechten of zo van een vrouw? Ja, vergeet het. Schokkend was deze opmerking. En wij? En wij dan, hè, in onze tijd? Is bij ons veel beter met al die dingen? Noem alleen maar Me Too. Tony Chocolonely. Of Black Lives Matter. En je merkt dat er ook nu nog van alles onder de oppervlakte speelt. Dat racisme, dat slavernij en dat discriminatie, hoewel in andere vormen, tuurlijk, maar wel nog volop onder ons aanwezig zijn. En dan schrijft Paulus die radicale woorden in Galaten 3, waarin naar voren komt dat elke vorm van racisme en discriminatie onrechtmatig zondig is. En die God die ons allemaal geschapen heeft, mensen, die heeft ons allemaal even lief. En dan kun je zeggen, ja, dat was even een slip of the pen van Paulus daar in die gelaten brief, maar ik dacht het niet. In de brief aan de Colossenzen herhaalt hij hetzelfde, lees mee. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije, maar dan is Christus allen in allen. Of zoals Petrus het heel duidelijk samenvat in Handelingen, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. En dat is precies ons evangelie. Punt 4, waaruit duidelijk wordt dat racisme geen enkele plaats heeft in het evangelie en bij ons in ons hart. Namelijk dit. Elke persoon is even welkom bij Jezus om gered te worden. De Heere God houdt van alle zondaars en wil dat ze allemaal in geloof tot Jezus komen. En dat is niet zomaar even gezegd als een soort lokketje of weet ik veel wat. Maar het verlangen van God voor alle mensen staat ontzettend vaak in de Bijbel. Ik heb een paar verzen meegenomen. Lees maar mee. In de Romeinenbrief staat dit. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is de liefde van God. En Petrus schreef dat de Heer geduldig is met ons en niet wil dat er enigen verloren gaan. Maar dat, wie? Allen tot bekering komen. Paulus zei hetzelfde. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. En dus kon Paulus ook zeggen dat hij zich niet schaamde voor dit evangelie. Want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. Dat is ons evangelie, mensen. De reddende liefde van de hemelse Vader gaat uit naar iedereen, naar allemaal. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde Heere is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Gemeente, ik zou nog veel meer teksten kunnen geven, hè, die onderstrepen dat er bij God echt geen onderscheid is, maar dat alle mensen voor hem gelijk zijn. Dat is mijn en jouw evangelie, als het goed is. Punt 5. Alle mensen zijn ook straks, als Jezus terugkomt, gelijk. En dat is zo mooi. Via Johannes hebben we daar een heel indrukwekkend inkijkje in gekregen in het boek Openbaring. Moet je eens lezen. En hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Wat een happening zal dat zijn, hè? Als we daar zo met zo'n veelkleurige gemeente van God zullen staan en alle verschillen er is gewoon niet meer toe doen. Maar weet je, zo hoort dat nu ook al te zijn. Dat is namelijk ons evangelie. En het laatste punt, punt 6. We moeten alle mensen onvoorwaardelijk lief hebben. Ja, en dan wordt het ineens heel concreet, hè? Dat andere kun je misschien nog beamen, maar nu wordt het concreet. Gods woord is in your face hierover, op verschillende manieren. Ik noem er maar één, uit Jacobus. Als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. En Jacobus gebruikt hier een woord in het Grieks dat vooroordeel betekent of voortrekken betekent. Dus de ene persoon beter of als waardevoller behandelen als een ander. En daarvan zegt hij, dat is zonde. Letterlijk. Dus toen dacht ik, ja zeg eens, Marco, of wij samen, hè, met z'n allen, is dat de zonde die wij begaan? Is er ook racisme onder ons? Of hebben wij al onze naasten lief als onszelf? En toen dacht ik, en ik weet dat dit wat gaat doen met mensen. Hoe antwoord je op de vraag, op die vraag die ik net stelde of racisme onder ons is, als ik alleen maar het woordje Marokkanen zeg? Hoe zit dat? Als je een sollicitatiebrief opent van iemand met een exotische naam, blijft die gelijkheid dan ook overeind? Zeg eens eerlijk. En hoe zit het met die gelijkheid als dit het salaris van vrouwen betreft? Of als het de plek van vrouwen in onze gemeente betreft? Weet je, dat zijn dingen, daar moet je over nadenken. Er zijn allerlei terreinen waar er ook onder ons discriminatie voorkomt. Misschien noemen we het niet zo. Misschien zien we het niet eens zo. Maar als we bijvoorbeeld inderdaad over gelijke betaling hebben, dan hebben we het over economische discriminatie. En ook eigenlijk over genderdiscriminatie. En als je ziet of hoort wat er soms gezegd wordt over Marokkanen of Somaliërs, dan heeft dat te maken met culturele en sociale verschillen, begrijp ik heel goed. Maar verschillen die dan soms wel leiden tot ongelijke behandeling of tot opmerkingen, zelfs discriminerend. Of wat doet het met jou als ik je de vraag stel, kunnen wij alsjeblieft met elkaar voor het Palestijnse volk bidden? Wat doet dat nu met je? Of voor het Joodse volk? Ik heb wel een idee wat dat met ons kan doen. Weet je, ik hoef verder geen voorbeelden te geven. Er zijn nog heel veel te geven, maar de recente ontwikkelingen zetten deze thematiek weer op scherp. Vandaar dat ik heb gekozen om er eens over te spreken. Het is in ieder geval aanleiding om onze eigen harten, ikzelf ook, daarin te onderzoeken. Vraag de Heilige Geest om je te laten zien wat jouw onuitgesproken houding of zeg maar vooronderstellingen zijn. En vraag hem wat jouw gedachten zijn, of jouw woorden of beweegredenen, die misschien op een of andere manier toch wel racistisch blijken te zijn. Die in ieder geval niet overeenkomen met die Bijbelse basis zoals God ons ziet van gelijkheid, van waardigheid, van naastenliefde. Laten we daarvoor bidden. En openstaan om ons door Gods geest daarin te laten leiden. Laten we alsjeblieft mensen niet doen alsof dit thema niet onder ons of op ons persoonlijk van toepassing is. Het is zelfs bij ons als volgelingen van Jezus, hoe tegenstrijdig ook, aanwezig. En laten we dat niet alleen maar binnenskamers doen, maar dat berouw en die vergeving die daar dan natuurlijk gelukkig bij komt kijken, dan ook concrete stappen zetten in de manier waarop we met anderen omgaan. Weet je, racisme, ongelijke behandeling en alles wat daaraan raakt, heeft een gigantische impact op mensen van vlees en bloed. En dit wil ik toch onderstrepen, want het gaat hier over mensen die net als jij en ik een ziel hebben. Die pijn kennen. Die behoefte hebben aan relatie. Aan veiligheid. Die het beste met hun kinderen voor hebben. Die net als jij in vrijheid wil leven. Die dromen heeft. Maar die dan vanwege hun afkomst, hun huidskleur of hun geloof of wat dan ook, of hun gender, hun culturele achtergrond, achtergesteld worden. En niet alleen achtergesteld, zelfs uitgescholden worden, bedreigd worden, uitgebuit worden, opgesloten worden, en we hebben het onlangs weer meegemaakt, zelfs gedood worden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gij geheel anders dus, zegt de Bijbel. Tenminste, zo zou het wel moeten zijn. Dus laten we echt, maar dan ook echt integer beelddragers zijn van de Schepper die ons allemaal geschapen heeft. En dan vanuit dat besef, concreet maken, met die liefde en ontferming van Jezus uitreiken naar alle mensen. Want weet je, Black Lives Matter. Maar ook Moroccan Lives Matter. Women's Lives Matter. poor man's lives matter. Wat zeg ik? All lives matter. En dat is ons evangelie. En om dat te onderstrepen heb ik een filmpje meegenomen die dat bevestigt. Ik wil er een kleine disclaimer bij plaatsen voor de kinderen. Het zou kunnen dat het misschien net iets te ingrijpend is, dus laat ze even wat kleuren of een appeltje pakken. Maar het maakt heel goed duidelijk wat een impact discriminatie en racisme op mensen kan hebben. Amen.
This is not my gospel that builds these walls between us, drawing borders that separate, raising flags of supremacy, empires of hate in the name of freedom. This is not my gospel that casts the immigrant out, pulling mothers' urgent hands from the cries of their children, expelling souls to isolation because of the color of their skin, their sexuality, the gender, the class, the nation they live in. This is not my gospel that spits on the face of God, lashing his image with words of rejection, warmongering, dominating the weak, diminishing salvation to a conditional thing, while hope lies lost and bleeding, weeping for relief. This is not my gospel that turns communities inwards, planting distrust in their hearts towards the beauty of difference, labeling neighbors as enemies and defining us by division. This is not my gospel with its eyes full of pride, when injustice is clothed in lies, when grace is caged, we face the great divide, humanity displaced from love. My gospel is love, who crossed the chasm between heaven and earth, speaking worth to all in endless benevolence. Love who sat in the dirt with the rejected, erasing their shame with the touch of acceptance, who reached for those society deserted, embracing the leper, the filthy, the hurting. Love who clutched the souls of his rivals in nail-pierced hands, holding them free from hell's vicious venom, declaring them brother, sister, cherished, forgiven. Love who tore the temple veil, divine grasping flesh, flesh clutching divine, crying, "You are mine, precious mankind. Awake from your slumber and open your eyes to love." Who walked through the walls, crossing the divide with burning passion, calling for those who have lost their place, breaking tomb after tomb after tomb to reveal a world of eternal embrace. This is my gospel. This is the cry heard in the night of unrest, clutched close to heartbroken chests, crying, "Reach for me, reach past the borders, reach to the wounds that have torn us apart. Plant seeds of compassion where malice has grown. Throw your arms open and welcome the forsaken home. Break down the walls that hate has raised. Turn your eyes to the face of the shamed and realize that it is mine. It is yours. We are one, reborn and remade. Let the stars fall. Let mercy cascade. Let the heavens pour. I gave you my all. I will give it again and again and again. I throw down my kingship. I throw down my fame to be with you in the rejection, to hold you in the pain. You are not the outsider, nor a child of shame. Let the depths proclaim to the heights above that you are loved."
Jezus anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem houdt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Hier u bent, ons fundament, zwak wordt sterk.
Goed mensen, we hebben Marco er bij zitten voor de nabespreking. Het is wel leuk om even te horen dat we overal vandaan reacties krijgen. Nou, Diana uit Zwolle, Fred Diana uit Lienden. En we krijgen, als het goed is, ook wat foto's te zien. Peter en Wieneke Dietwig die in Blokzijl, vanuit Blokzijl ons de groeten doen. Volgens mij is dat bij de Weerribben. En een prachtig foto kregen we van Joke en Erik Werkman, die ons hartelijk groeten en er ook bij zetten bij die foto. De vogels zingen mee. Nou, dat zegt toch ook wel genoeg. Marco, bedankt voor je woord.
Graag gedaan.
Een beladen onderwerp.
Ja.
Hoe spannend vond je het om deze preek voor te bereiden, deze preek te houden?
Ah, interessante vraag. Die kreeg ik net ook al voorafgaand. Toen ik wat water ging halen, van oh, vast een spannend onderwerp. Ja, ergens wel. En aan de andere kant ook weer niet. Dat heeft meer mee te maken dat je na al die jaren al wat ervaring hebt opgedaan. Maar het is gewoon een onderwerp wat bestaat.
Ja.
En wat soms ook geadresseerd moet worden. Vandaar dat ik er nu bij aansloot.
Ja.
En ook een onderwerp wat ik zelf ook wel mee heb gemaakt. Dus het raakt mij persoonlijk ook wel. Daar heb ik nu bewust in de preek ook niks van gezegd. Maar het is er. Ja. Ik moet alleen al denken, dat komt nu in me op, ik heb misschien ooit wel eens genoemd, jaren geleden dat ik uitging, ik trok veel met Marokkanen op.
En als we dan ergens naar binnen wilden, een cafeetje binnen wilden of noem maar op. Of ik was alleen, dan werd ik er niet ingelaten. Dan werd er gezegd, Marokkanen mogen niet in.
Ja.
Zo'n voorbeeld.
Ja, ja, wat ik zelf mooi vond is, je hebt het natuurlijk veel breder getrokken dan alleen maar de situatie vanuit Amerika en de protesten die overal plaatsvinden. Eén ding, een vraag die bij me opkwam, waarom leeft het onder christenen? Je merkt dat in reacties in de afgelopen weken. Waarom zijn die reacties zo uiteenlopend op datgene wat er gebeurd is?
Ja, dat is een hele goede vraag, omdat je daar... je moet heel goed nadenken van waar gaat het over? Hè? Er wordt heel vaak iets geroepen, iets gezegd snel, vanuit een emotie of vanuit een ervaring van vroeger. Maar of het heel erg doordacht is, is de vraag. Inderdaad, je ziet reacties heel uiteenlopend, hoor je dat vanuit christelijke hoek. Ook op Facebook of op andere social media worden er soms dingen gezegd of doorgestuurd. En dan kijk je ernaar en denk je van, maar dit is toch een broeder of een zuster die dit zegt. Hoe is dat in Gods naam mogelijk?
Ja.
Want er staan soms dingen in die gewoon absoluut niet overeenkomen met het evangelie van Jezus. Maar dat is het juist wat ik net zei. En soms merk ik dat zelfs bij mezelf ook wel eens een beetje omhoog komen. Nee.
Ja, waarom zijn wij zo gemakkelijk met christenen, dus niet uitgezonderd? Je zei het zelf ook. Waarom zijn wij zo gemakkelijk met vooroordelen?
Waarom zijn we zo gemakkelijk met vooroordelen? Ja.
Nou, omdat je noemde dat ook expliciet in de preek.
Ja, het heeft met een heel stuk, denk ik, onkunde te maken. Ik zou zeggen, trek maar eens op met een Marokkaan of met een Somaliër of ga maar eens ergens anders heen, wat culturen betreft. Of maak maar eens mee, wat zelfs nu nog vrouwen in de maatschappij meemaken, met dat ze achterna gefloten worden of minder betaald worden. Even meer inleven en dan vermoed ik dat die vooroordelen veel kleiner zullen worden. En aan de andere kant heeft het misschien ook wel een klein beetje te maken of met egoïsme of misschien zelfs meer met angst. Angst voor het onbekende of angst dat iemand mijn baan gaat innemen, die opmerkingen hoor je wel eens. Angst voor een andere cultuur of het raar vinden van een andere cultuur. En dus er maar iets negatiefs over zeggen.
Ja. Dus de angst. Angst regeert nog steeds. Ja.
Dat denk ik ook. Ja, terwijl dat helemaal niet nodig is. Alsof God de wereld niet in zijn hand heeft.
En, dat heb je natuurlijk wel gebracht. Zo van, God heeft de wereld natuurlijk in zijn hand.
In zijn hand. En hij heeft de hele wereld lief. Daarmee zeg ik niet dat de hele wereld gered is. Nee. Dat is niet wat ik lees in Gods woord. Maar aan ons de opdracht om met heel ons hart al onze naaste liefde te hebben. En dat is een uitdaging.
Dat is het zeker. Marco, bedankt. Ja, je eindigde natuurlijk met de prachtige opmerking All Life Matter. En dat is ons evangelie.
Ja, All
Life
Matter.
Dus ik weet haast wel zeker dat je ons heel veel huiswerk hebt meegegeven. Zeker gezien ook hoe het nieuws zich verder zal ontwikkelen deze week.
Ik hoop het, Bert, dat het straks als we de livestream afgelopen en naar de koffie gaan, dat het niet business as usual is, zeg maar.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan.
Goed, we gaan naar ons slotlied.
Mooi.